Goedemorgen. We gaan beginnen met het eerste lied. U roept ons Vader. Jere, heb je de tekst? Dank u wel.
Vader, om ons dank voor uw liefde, u te aanbidden, Heer. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor u neer. Vernieuw ons denken. Help ons uw stem te verstaan. U gaf uw leven, Heer, dankzij uw dood. Mogen wij voor u staan. Hier zijn wij, als levend offer
voor uw troon in al onze droom.
Dank u wel, Vader, voor deze mooie ochtend. Dank u wel dat we hier samen kunnen komen. Samen om u te danken, om u te zoeken, om u te eren, Vader. We zijn u dankbaar voor het leven dat u ons heeft gegeven. We zijn u dankbaar voor het leven van de mensen die u rondom ons heeft gezet, Vader. Dank u wel dat we u mogen kennen. Dank u wel dat we bij u mogen zijn, door Jezus Christus. Vandaag, Vader, vraag weg dat u spreekt tot ons hart. Dat u ons harten opent. Toon ons de weg, Vader. Leid ons, Vader. Dank u wel dat we hier dit samen mogen doen, Vader. Amen. Welkom allemaal. Mooie ochtend vandaag. Goed omdat we hier samen zijn. Er zijn een paar mensen op vakantie, niet zo heel veel. Ik zie dat we nog met een vrij goede bezetting zitten. Dus vandaag hebben we een oude vriend die ons de boodschap komt brengen, Gilbert. Welkom, Gilbert.
Dank u.
Welkom terug. We gaan samen danken voor de kinderen. Wil je danken voor de kinderen? Wil je danken voor de kinderen, Jan?
Ja, geen probleem. Heer God en Vader, ik wil u danken ook voor de kinderen, Heer, die u ook geschapen hebt, Heer. En Heer, ik wil u vragen, wilt u hen deze kinderen zegenen? En ook in de zondagsschool, als ze naar de zondagsschool gaan, wilt u hen een fijne, gezegende tijd geven? Wilt u ook zijn bij de lesgevers of de lesgeefsters, zodat het tot eer van uw naam mag zijn? Ik dank u voor uw trouw en genade. Om Jezus wil. Amen.
De kinderen mogen doorgaan. We gaan nog één lied nemen voordat we luisteren naar de boodschap. Daarna kunnen we eventjes een tijd nemen van gebed. Kunnen we doen. We hebben tijd vandaag. We kunnen het rustig aandoen. We gaan het lied nemen, Verberg mij nu. Stil. De woorden, dat is al een refrein, dan word ik stil. U bent mijn God, dan word ik stil. Het is een lied die eigenlijk letterlijk vertaald werd uit het Engels. In het Engels was oorspronkelijk I will be still. Ja, in Nederlands is het een beetje triestig, vind ik, de vertaling. Stil. Maar eigenlijk, de lading is veel breder. In de Fransen zingen het zelfs Je suis tranquille, dus ik ben rustig. Als ik bij u ben, dan word ik stil, dan word ik rustig, dan krijg ik rust. Dan heb ik een innerlijke vrede. En dat is waar het lied ook over gaat. Ik moet zeggen, het is een lied ondertussen al, denk ik. Ja. Zo'n 15 jaar geleden had ik dit lied ooit gehoord. De eerste keer, ik was toen veel jonger. Ik had toen heel wat vragen in het leven, heel wat zorgen ook. En ik hoorde het lied toen, in het Frans toen. Dan word ik stil. Je suis tranquille, want u bent mijn God. Dus ik kreeg vrede, ik kreeg rust, want ik weet dat u mijn God bent. En dus als jullie dit lied zingen en jullie horen, dan word ik stil. U bent mijn God, dan mag je nadenken, dan heb ik rust. Dan krijg ik vrede, want u bent mijn God. We gaan samen zingen.
Met uw hoofd boven de stad. sterker dan de vloed, dan word ik stil, u bent mijn God. Vind rust mijn ziel, in God alleen. Ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan oceaan en krachten toon, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed, dan word ik stil, u bent mijn God. Dan word ik stil,
kunnen even samen God danken. Laten we samen God danken.
Heer Jezus Christus, ik wil u danken dat wij u mogen prijzen en loven. Dank u dat u onze harten kent. Dank u ook, Heer, dat wij stil mogen worden voor u, voor u. Om onze dankbaarheid te tonen aan u, ook al is dat heel onvolkomen. Ik dank u, Heer, daarvoor. Ik wil u vragen, wilt u ook bij Silbert zijn, Heer, als zij woorden van u mag spreken, dat het tot opbouw mag zijn van uw grote naam. Dat vraag ik u om Jezus wil. Amen.
Vader, dank wel voor de tijd die ons samen geeft. Dank wel dat we mogen beseffen dat we samen horen, dat we samen één lichaam zijn. Eén lichaam, één ziel, één geest, Vader. We zijn één. En we zijn hier om mensen samen ook bij u te brengen. Vader, we bidden echt voor de mensen rondom ons. We bidden voor onze kinderen. We bidden voor onze kleinkinderen, dat zij u mogen kennen, dat zij echt mogen wandelen met u. We bidden voor onze echtgenotes, we bidden voor onze echtgenoten, Vader, dat zij u mogen leren kennen, dat ze aangeraakt mogen worden door u, door uw hart, Vader. Vader, vraag echt dat u ons allemaal gebruikt om mensen aan te raken, om mensen bij u te brengen. Ook deze week bidden we echt speciaal voor de gezinnen in ons land die getroffen zijn door de wateroverlast, Vader. Weten dat er gezinnen zijn die het echt last hebben, die hun huizen verloren zijn. Gezinnen die echt moeten vluchten in dit land, Vader. U bent God. Wij hebben vertrouwen op u. U weet wat dat er gaande is. En wij mogen vragen aan u, Vader. Help hen, Vader. Wees hen een grote steun. In deze situaties, in de goede situaties en ook in de slechte situaties, weten we dat u toont, Vader. Dank wel, Vader, voor wat dat u zult doen, Vader. Dank wel ook voor Gilbert, die ons het woord zal brengen, Vader. Vraag net dat u bij hem bent, Vader. Spreek tot ons, Vader. Dank u wel. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik moet me eigenlijk normaal gezien niet meer zoveel voorstellen. De meesten kennen mij. Ik ben Gilbert Lamsens, ik ben van Roeselare, getrouwd, 2 grote dochters, 4 kleinkinderen. Ik heb hier ook een hele tijd in de kerk geweest, zoals dat je iets gehoord hebt van Thomas. Ik ben gevraagd geweest om een woordje te spreken over de Heere, over zijn woord en ook over andere geestelijke dingen. Dank u wel, Thomas, dat je zorgt voor mij. Ik heb iemand meegebracht van Roeselare voor 2 belangrijke dingen. Ik heb gevraagd, terwijl ik spreek, bid voor mij. En ook, wanneer ik toch mijn tijd zou overschrijden, dat gij op de een of andere manier mij duidelijk maakt dat ik tijd is om naar huis te gaan, koffie te gaan drinken en een beetje te eten. Dank u maar eens. Ik ben nu ongeveer bijna 40 jaar christen. Een hele tijd, hè. Het zijn er hier die langer christen zijn. Ik denk, Eli niet, die meneer daar die daar zit met zijn manmasker. Oh man, ik ben een naam te vergeten. Ides en Mick, ja, natuurlijk. Maar dat kan ik ook al. Het zijn al meer dan 40 jaar christen. Maar het is al een hele weg die gegaan geweest is met de Heere. Mag ik zeggen, vroeger, vooraleer dat ik werkelijk christen was, wederom geboren, had ik heel veel vragen. En een van die, of 3 vragen dat ik eens op tafel zou willen gooien. Van waar kom ik eigenlijk? Waarom leef ik? En als ik sterf, waar ga ik naartoe? Door het geloof in onze Heer Jezus, door de Bijbel te bestuderen, heb ik daar wit op zwart antwoord op gekregen. Maar er waren ook eigenlijk nog andere vragen die op mijn weg kwamen en dat ik eigenlijk ook door de Bijbel antwoord heb gekregen. Kleine vraagjes. Kleine, ja, kleine zijn. Een vraagje dat u waarschijnlijk ook wel eens in jullie gedachten zult gehad hebben. Is de Bijbel nu eigenlijk wel juist? Is dat eigenlijk wel geschreven door de mensen? Ik geloof dat je kunt zeggen dat de Bijbel is juist. Er zitten hier ook nog een beetje oudere mensen dan ik. Ik zie, dat is Mark en Noëlla, die ook al heel veel gestudeerd hebben. En die zullen kunnen beamen wat ik zeg. Het is juist, de Bijbel is juist. Ik zeg maar ook iets door de archeologie en ook door alle profetieën die erin staan. Meer dan 365 profetieën staan erin, die al meer dan, en er zijn er al meer dan 300 waargekomen. Ook een volgende vraag waar ik zeker een antwoord heb gekregen. Heeft Jezus nu werkelijk bestaan? Wel, mijn beste vrienden, de Heer Jezus is een historisch figuur. Juist zoals Alexander de Grote, Napoleon en ook nog andere beroemde. Hij heeft echt bestaan. En ook een vraag. Zal Jezus Christus terugkomen? Ik geloof dat we dat allemaal geloven, dat hij terugkomt. Maar een vraag, wanneer komt hij terug? Dat weten wij niet. Ik denk, er staat geschreven spoedig. Wat is spoedig? En ook nog een vraag waar ik antwoord heb gekregen. Ben ik werkelijk een verloste zondaar? Heeft de Heere God echt mijn zonden aan het kruis genageld en ben ik gered? Door die vragen heb ik door te geloven in de Heer Jezus, door te bidden en ook door te lezen in de Bijbel, antwoord op gekregen. Maar op mijn weg naar de Heer, hoe lang dat het nog zal duren, weet ik niet, zijn er nog enkele vragen binnengeslopen. En ik geloof deze nog eens een 3 kleine vraagjes, waar wij eens over kunnen nadenken, wat wij ook meestal meemaken. Vraag. De eerste vraag. Waarom manifesteert de Heer Jezus zich eigenlijk niet meer? toont hij zich niet meer op de een of andere manier, zodanig dat wij toch meer zekerheid zouden kunnen hebben. Ook een andere vraag. Wat brengt het geloof ons eigenlijk? Voorspoed, vrede, geluk, ook vervolging en haat. Soms is het wel beter, geluk, soms om niet te geloven. Ja, de meeste mensen kennen heel wel de open door. Onze Jan kent dat heel goed, hè, van vervolging, open door. Lees maar eens wat moslims die zich bekeren meemaken. En ook het laatste vraag dat ik nog eens kort had graag behandeld met jullie. Het lijden. We hebben het ook gehoord van de wateroverstroming. Mensen die alles kwijt zijn, hun huis, mensen, oudere mensen. Waarom, hij de almachtige en de liefde God, liefdevolle God, waarom laat hij dat eigenlijk toe? Waarom? Ik geloof dat wij dat allemaal wel eens nadenken. Ik heb gisteren ook nog tegen een oudere man daarover kunnen spreken. Ja, het is niet altijd zo goed begrijpelijk. Deze drie vragen had ik graag eens in deze boodschap toch graag eens benaderd. Maar ik ga toch ook nog eens kort willen bidden. Heer Jezus Christus, u kent mij, u weet wie ik ben, u kent mijn sterkte, u kent ook mijn zwakte. U weet wat er in mij omgaat, u weet, Heer, ik weet, Heer, dat ik ook een verloste zondaar ben. Maar ik mag voor de troon van genade komen bij de Vader. En bidden, Heer Jezus, dat u mij beleidt voor de Vader, dat ik uw woorden mogen spreken, geestelijk voedsel mag geven en ook zaken die u kunnen verheerlijken en u verhogen. Heer, u komt de lof, de eer aan bidding toe. Alle eer, alle lof. Amen. Eerst slokje water drinken dat ik gekregen heb van de Thomas. Ja, we hebben het al gehoord ook van Thomas. Ja, ieder mens heeft met vragen te maken, waarom dit en waarom dat. Maar ik had nu graag de eerste vraag even in onze kerk gegooid. Gegooid, pas dat bij, niet te geweldig natuurlijk. Waarom toont de Heer Jezus zich niet meer op de een of andere manier? Een vraag die je kan stellen, is het door het zien dat wij geloven? Of is het door het horen of te lezen in de Bijbel? Een voorbeeld dat ik opgezocht heb, en die wel gekend is, wie kent er niet de ongelovige Thomas? Thomas heeft 3,5 jaar meegegaan met de Heer, heeft al die wonderen en al die tekenen gezien. Hij heeft bijvoorbeeld gezien dat de jongeling van Nain, die gestorven was, opgestaan was. Hij heeft ook geweten dat een meisje van die overste van de synagoge, die gestorven was, opgewekt was. En vooral heeft hij de opwekking meegemaakt van Lazarus. Lazarus was alsjeblieft al 4 dagen dood. Er honk al een lijkgeur. Wanneer Jezus opgestaan was, dan twijfelde hij. En hij kon het niet geloven. Hij zei tegen zijn apostelen de eerste maal, wanneer ik mijn vinger daar niet in kan steken in zijn wonden, dat geloof ik niet. Geloven door te zien of geloven door te horen. En ik vind het goed dat wij dat toch even opslaan in onze Bijbel. Johannes 20. Ik lees dat stukje voor, Johannes 20, vanaf vers 24. En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, sorry, ik kan het niet zo goed moeten uitspreken, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere apostelen zeiden dan tot hem, we hebben de Heer gezien. Maar hij zeide, indien ik mijn handen niet in het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels, en mijn hand niet steek in de zijde, zal ik geenszins geloven. Nu na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hem. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng een vinger hier En zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide: Mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij mij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Dus voor ons geldt er: Zalig zij die niet zien en toch geloven. Vraag je? Geloven wij werkelijk hier allemaal in de opstanding van onze Heer Jezus? Ik hoor en ik lees dat er heel veel vrijzinnige theologen, meestal uit Nederland, niet meer in die opstanding geloven. Maar mijn beste christen, beste vrienden, als je niet meer gelooft in de opstanding van onze Heer Jezus, zonder dat wij het gezien hebben, dan zijn we een heel stuk van ons fundament van het geloof kwijt. De Heer is gestorven voor ons aan dat kruis en de derde dag is hij opgestaan. Als we niet geloven dat hij opgestaan is, ja, dan zijn wij wel verlost van onze zonden door het kruis, maar dan kunnen wij ook niet geloven dat wij eens een verheerlijk lichaam zullen hebben. Geloven in de opstanding van de Heer Jezus zonder dat wij het zien. Een fundamenteel punt in ons geloof. Ik ga nu nog graag eens kort enkele aanwijzingen gegeven, enkele clues en tingels, om toch te tonen dat alles wat God gemaakt heeft, de natuur, dat dat eigenlijk een vingerwijzing is van de Heer. Een tijdje geleden heeft Mieke Kouwijzer studies gegeven over sporen van de Heer in de natuur en in onze wereld. En ik heb daar ook over bepaalde dingen nagedacht en opgeschreven. Dat was een hele goede studie dat in die tijd Mieke heeft gegeven. Schouderklapje voor Mieke. We kunnen eens lezen in Psalm 8. Psalm 8, het is een psalm geschreven door David. Ik ga maar enkele versjes lezen. Het is wel een psalm die gekend is, of goed gekend is, door ons christen. Wat schrijft David hier? O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Hij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraak gierige te doen verstommen. En nu een heel belangrijk vers. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wie is de mens dat gij zijnder gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en met heerlijkheid en luister gekroond. Ik ga daar nog eens graag een beetje kort bij stilstaan. Wat de Heer heeft gemaakt, het universum, het zonnestelsel, de natuur en ons ook mensen. Er zouden in ons zonnestelsel ongeveer miljarden planeten, sterren, asteroïden en kometen zijn. Miljarden! En dan nog eens buiten ons zonnestelsel, nog eens miljarden zonnestelsels. Ja, je zou kunnen zeggen, ja, hoe weten ze dat eigenlijk? Wat ik geloof, zijn dus in staat om signalen te zenden. Signalen die de snelheid van het licht hebben. Ik weet niet of dat iemand weet. Nick zal dat waarschijnlijk wel weten. De snelheid van het licht. Hoeveel dat ongeveer is. 300.000 kilometers per seconde. Je moet een gezin denken, iedere seconde. Nu die snelheid zou een beetje kleiner moeten zijn, dan zouden het heel lang duren tegen dat wij de zon, die begint te schijnen op ons krijgen. Dat zou enkele uren duren, ik weet niet juist hoe lang. De Heere heeft het heelal zo knap in elkaar gestoken dat wij er eigenlijk zouden bijna mee omvallen. En interessant om dat eens te bestuderen. Dan gaan we nog een beetje verder. De aarde, wij zijn niet het centrum van het zonnestelsel, de zon is het centrum. De aarde draait rond zijn as, maar de aarde draait rondom de zon. De meeste mensen weten wel in welke tijd, ik denk dat Frassin dat weet, hoe lang het duurt dat de aarde rond de zon draait. Ieders weet het. En 365 dagen en een vierde draait de aarde rond de zon. Ieder jaar, iedere keer hetzelfde. Stel je voor dat de aarde te dicht bij de zon komt. Wat zou er gebeuren? Stefan? Je zou er verbranden. Stel je dat de aarde nog een stukje verder van de zon zou verwijderd zijn. Mark, wat zou er gebeuren? We zouden vervriezen. Sorry, ik peil even het intellectueel peil hier een beetje van de kerk. Je moet dat een beetje. Ja, moet een beetje. Dat zit zo knap in elkaar. Zo knap in elkaar. Het is een beetje, goed. De volgende stap dat ik weer wilde gaan, is, ja, nog eens, de aarde. Wij leven hier op de aarde. We hebben aantrekkingskracht hier op de aarde. Ja, we vallen niet van de aarde. En waarom vallen wij niet van de aarde? Jan? Omdat de aardekracht... Stel eens voor dat die aardkracht nog een beetje sterker zou zijn. Moet ik eens aan, 10 maal. We zouden geen stap meer kunnen zetten. En 10 maal kleiner, wat zou er dan gebeuren? We zweven. Onze Bernard weet het ook. Hij stekt ze. Het zit zo wonderlijk in elkaar. Op Mars en op de maan, die zwaartekrachten zijn er niet. Even om na te denken. Zijn dat geen sporen van onze Here die alles gemaakt heeft? Nog een stukje verder. Op aarde. Alles wat de Here heeft gemaakt, de natuur. Dus groenten, planten, bomen. De dieren zitten zo knap in elkaar. En dan ook de kroon op de schepping, de mens. Ik zal maar een klein voorbeeld geven. Wie weet er nog dat ik bijna 2 jaar geleden nog eens van een graankorrel heeft gesproken. Wie weet dat nog? Dus je steekt een graankorrel in de grond. Die graankorrel begint te sterven. En hij groeit tot een bepaalde hoogte. En dan komt er daar een aar aan en dat geeft dan vrucht. Ook om verder van te planten. Als je dat eigenlijk zou kunnen zeggen, hoe zou je dat nu kunnen meten? Je kunt dat vergelijken met een toren van ongeveer 200 meter hoog, zonder waterleiding, zonder elektriciteit, 200 meter hoog en ongeveer een dikte van 15, 20 centimeter. En vraag je, hoe lang zou die toren dat blijven staan? Niet lang. Wel, je ziet in een korenveld allemaal staaltjes van Gods macht, zijn sterkte en zijn wijsheid. Sporen in de natuur. We gaan dan nog een stukje verder. De mens. Er zijn hier mensen die medische studies hebben gedaan. Anders moet je een beetje opletten wat ik zeg. Medische studies. Weet u uit hoeveel cellen wij bestaan? Hoeveel cellen? Menselijke cellen. Heb het eens opgezocht. Verschiet niet. Wij bestaan ongeveer uit 100 biljoen, niet miljoen, 100 biljoen cellen. En in iedere cel zit er genetisch materiaal, DNA. En hoe is dat gekomen? Door 1 bevruchte eicel. En die ene bevruchte eicel is beginnen te delen. En in 6 maanden, de baby is normaal gezien volmaakt. Heel veel inwendige organen, hart, nieren, longen, pancreas, hypothalamus, noem maar allemaal op. En het ene werd met het andere. Er zouden ongeveer 100 inwendige organen in de mens zitten. Dan natuurlijk ook nog uitwendige lichaamsdelen, hoofd, romp, handen, vingers, benen en noem maar allemaal op. Zomaar toevallen. uit een rots, de Big Bang-theorie. De meesten kennen dat wel. Is dat eigenlijk mogelijk? Ik geloof dat het niet mogelijk is. De bloedsomloop, die meer dan 10.000 verschillende deeltjes bevatten. Als er iets scheelt in je bloed, wat dan ook, dan is het niet goed. Als je lever niet meer functioneert, als je nieren niet meer functioneert. De Heer heeft ons wonderlijk gemaakt. Misschien ook nog, ik heb nu gesproken over het uiterlijke van de mens, ook het innerlijke. Van waar komt liefde? Van waar komt haat, leugen, jaloezie? Komt dat ook uit die Big Bang, uit die rots? Kinderen die je opvoedt, ik zijn hier verschillende ouders, ik ben ook al een grootouder. Als je een kindje opvoedt zonder liefde, dan wordt dat over het algemeen een misdaad. Een misdadiger. Enkele maanden geleden, bijna een jaar geleden, heb ik met Christine Bourdon, die nu almozenier is in Oudenaarde, ik geloof dat ook, dat meisje of dat vrouwtje die daar zit. Nick en zijn moeder, Cheryl. Francine, mama, ik ben toch een beetje naam te vergeten. Ze waren mee, dus daar, we gingen naar Oudenaarde, we hebben daar meegemaakt aan de ravijf, misdadigers zich hebben laten dopen. En we gaan achteraf, hadden wij de gelegenheid om daar een praatje mee te maken. En wat ik zeg, de meeste misdadigers die daar zaten, hadden weinig of geen liefde gehad. Soms, als het ware, zoals er gezegd wordt, soms meer slagen dan eten. En als je geen liefde krijgt, dan kom je op voor jezelf met alle gevolgen van dien. Wij hebben de Heere God nodig. Om deze vraag af te sluiten, had ik nog graag iets gelezen uit Romeinen 1. Romeinen 1. Romeinen 1 vanaf vers 18. Paulus schrijft hier iets heel speciaals over de mens, de menselijke natuur, dat iedereen, wie hij ook is, kan weten dat er een God is. Ik lees het even voor. Van 8 tot en met 18 tot en met 20. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom hetgeen van God gekend kan worden in het openbaar is. Want God heeft het hen geopenbaard. Ieder mens heeft tussen haakjes een geweten gekregen. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt uit zijn werken met het verstand doorzien. Immers, hoewel zij God hebben, en hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt. Iedereen, wie hij ook is, zelfs ja, en de broerse die nog nooit geheefd heeft van God, weet er is een God. Dus de vraag, geloven door het zien, of geloven door het horen, of geloven door ons verstand te gebruiken en te kijken in de natuur. Ja, ik kan daar zoveel over doorgaan, hoe dat de boom groeit, hoe dat de bladeren van de bomen vallen. Geen elektriciteit, geen waterleiding. Alles gebeurt zoals de Heer het God heeft gewild. Geloof je of geloof je niet? De tweede vraag dat ik ook heel graag eens in ons midden heb gegooid is: wat betekent het geloof voor jullie nu persoonlijk? Waarom geloof je? Het is interessant eigenlijk om aan iedereen eens te vragen. Waarom geloof je eigenlijk? Omdat je het geleerd bent? Omdat het van je ouders of wat dan ook? Waarom geloof je? Wie kent er nog bijvoorbeeld Jan van den Bosch die presenteerde vroeger de Evangelische Jongendag in Hilversum of waar dan ook. Dat was een gekende spreker. Dat was ook iemand die dus meeging met vele organisaties, christelijke organisaties, om hulp te verlenen. Maar goed, hij werd die vraag gesteld, waarom geloof je eigenlijk? Ik vind dat heel mooi dat hij dat antwoord gaf. Hij zei, ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat ik door genade nu een kind van God mag zijn. Ik heb erkend dat ik een zondaar ben. En nu heb ik eeuwig leven door het offer van onze Heer Jezus Christus. Ook een andere vrouw die getuigde, die zei, stel nu dat ik geen geloof meer heb in de Heere God, waar mijn leven is doelloos, is eigenlijk, ja, waarom leef ik? Ik heb geen toekomst. En ik mag ook persoonlijk zeggen, ik heb de Heer leren kennen, ten de bijna 40 jaar geleden, Heer leren kennen en ik heb vrede gekregen in mijn hart. Ik heb een veel stabieler huwelijk gekregen. We kunnen iedere dag samen binnen voor problemen en voor wat dan ook. Dat wil niet zeggen dat we geen problemen hebben. Dat wil niet zeggen, ja, het schijnt dat ik een hele moeilijke man ben. Ik weet niet wie dat er is. Maar ik heb al een heel lieve vrouw die mij een beetje manipuleert. En mij op de goede richting. En om het te zeggen, op spoorwegtermen. In de rechte sporen houdt. De Heere heeft mij ook vrede gegeven aan ik. Goed, waarom geloven we nog? Dit is de tweede vraag. Die had ik ook willen afsluiten met een tekst uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Een hele mooie tekst die duidelijk zegt waarom eigenlijk wij moeten geloven en kunnen geloven. Petrus, je kent hem, handje voor, veel blabla, bla, maar eigenlijk veel loyaliteit tegenover de Heer. Maar hij verwachtte eigenlijk alles van zichzelf. En hij is dan eens behoorlijk in de mist gegaan. Op het einde van het leven van de Heer heeft hij de Heer Jezus 3 maal verloochend. Nu, in zijn 2 brieven kun je dan niet terugvinden dat hij daar spijt van heeft. Je kunt het wel weer vinden in de brieven van Paulus dat hij spijt geeft, omdat hij de Heer Jezus en zijn volgelingen heeft vervolgd. Maar Petrus schrijft iets heel moois over ons geloof dat wij in ons hart moeten hebben. Ik lees het even woord. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wederom geboren worden, tot een levende hoop, tot een onverhankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is. Wel, mijn beste broeders en zusters, als je de Heer hebt aanvaard, dan heb je dat gekregen. Je krijgt dat, die erfenis. Je ziet het niet, maar het is geloof. En voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof en de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan verhankelijk goud dat door vuur beproefd wordt. Volgens dat ik weet, kun je zomaar geloof. Geloof vergaat niet. Geloof God vergaat niet. Maar er zit daar iets meer achter. Iets goed om daar eens over na te denken. Petrus, die Christus ook heeft meegemaakt, 3,5 jaar, die heeft van, die toch dat zegt, ons geloof is een schat dat wij niet beseffen. Het laatste vraagje, ik heb nog een klein beetje tijd. Een vraag waar wij veel mee geconfronteerd worden, wil dat ook nog eens kort behandelen. Het lijden in deze wereld. Het lijden kun je eigenlijk onderverdelen in 2 grote stukken. Het lijden dat je persoonlijk meemaakt, ziekte, wat dat je aangedaan wordt door anderen, werkeloosheid, haaltekort, noem het maar op. En ook het lijden, we hebben het ook gehoord van Thomas, wat er nu toch ook weer ja, in de Walen, wat er gebeurd is. Wat er ook die overstroming, mensen die alles kwijt zijn. Het is vreselijk, echt, het meemaakt. Hoe kun je daar als christen daar eigenlijk mee omgaan? Eerst keer een heel kort woord over persoonlijk lijden. Ieder mens heeft te maken met lijden, gelovigen en ongelovigen. Wanneer een ongelovige lijden meemaakt, kan het duidelijk een vingerwijzing zijn van onze Heere. Ga naar de Heere, hij wil u helpen. En ik hoor dat er toch heel veel mensen, ongelovigen, door hun lijden naar de Heere hebben gegaan. En natuurlijk zijn er ook die bitter geworden zijn en die helemaal afstandelijk geworden zijn. Ook een christen kan met serieus lijden meemaken. Pijn, verdriet. En ik kan daardoor beter, achteraf sterker worden, maar ik kan ook bitter worden. Ik hoorde onlangs van een bepaald geval een jonge vrouw die nog studeerde, die heel veel mee heeft gemaakt. En doordat ze zodanig veel meegemaakt had, door omstandigheden, ook door medechristen, jammer genoeg, kon ze niet meer geloven, was ze serieus teleurgesteld in zichzelf. En ze kon niet meer binnen tot de Heer. En hoe ga je daarmee om? Maar ik kan daar echt een hele goede pastorale tip geven. Het eerste dat je doet, je luistert. Met een warm hart, niet om verschillen. Niet luisteren en nu en dan op je roos kijken. Nee, je luistert met een warm hart. En ze voelen dat. En dan kun je een beeld nemen om mensen te helpen uit de natuur. Dat klinkt misschien een beetje dom, maar we hebben hier ook ja, uit de natuur een vogel. We hebben er ook een liedje gezongen van vleugels. Een vogel kan vliegen als hij vleugels heeft. En een vogel kan vliegen wanneer hij lucht kan maken. En wanneer hij lucht maakt, kan hij vliegen. Als je geluisterd hebt naar mensen die heel serieus teleurgesteld zijn, zeg je, mag ik uw vleugels zijn? En mag ik lucht zijn onder uw vleugels? Mag ik jou door mijn gebed bij de Heer brengen? En dat gaat bij altijd. Je kunt ook het voorbeeld nemen uit de Bijbel. Op een bepaald moment is er een lamme die op een draagbed ligt. Ik kan niet meer gaan. En hij wordt bij de Heer Jezus gebracht. Maar wat moeten die vier vrienden doen? Het waren er vier. Ze moesten eerst het dak van het huis afbreken om die verlamde bij haar Heer te brengen. Is dat een hele mooie voorbeeld. Nu, het laatste. Het lijden door rampen. Wat doe je? Hoe ga je daarmee om? Ik vind dat wel een van de moeilijkste zaken. Als je met heel serieuze problemen te maken hebt door rampen, oorlogen. Ik kan bijvoorbeeld Jan Bosch, ik ga hem nog een keer weer nemen. Ik heb gekeken naar de reportage van Jan Bosch. Hij vertelde dus ja, dat hij in het begin van zijn bediening naar Sudan geweest was. En Sudan, ik weet niet of je dat nog weet, 30, 40 jaar geleden, was daar een enorme droogte en hongersnood. Er kwam daar op een bepaald moment een vrouw lopen naar hem toe. En zij gaf een pakje af. Ik keek wat er in dat pakje zat. Hou je hart vast, een babytje die dood was. Hij had daar zo'n pijn, zo'n verdriet mee, dat hij het uitriep tot de Heere. Heere God, hoe is het mogelijk dat hij dat hier toelaat? Dat babytje in mijn hand, hoe is het mogelijk? En ik kreeg een gedacht, een gevoel. Dat babytje is bij mij. Dat babytje is red. Nu, dat is één voorbeeld dat ik hier neem. Ik weet wel iets, het lijden. De Heere weet het. Hij houdt van ons en hij is bij ons. Verschillende mensen onder ons hebben hier ook nog Maurice de Geger gekend. Iris. Ik heb veel gesprekken gehad met hem. Hij is dus in het kamp Dora gezeten. Dus, een concentratiekamp. Je kunt er soms iets van lezen en doen. Het was niet de leukste tijd. Mensen overleefden soms met een stuk brood. En hij werd gevraagd dan... Ja, geloof, maar je God, maar wat was je God nu? En weet je wat hij zei? Weet je dat soms wat hij daarop zei? Weet je dat soms in? Hij zei, en waar? De Heere God was bij mij. Op de een of andere manier kon hij geloven dat de Heere God hem die kracht en de sterkte heeft. Hij was ongeveer 19 jaar. Hij woog nog ongeveer 35 kilo, 36 kilo. Hij heeft het overleefd en bijna niks van overgehouden van die kampen waar hij een jaar en een half in gezeten heeft. De Heere God heeft alles in zijn handen. En dat had ik nog graag eens willen zeggen ook over het lijden. Het lijden is begonnen in de Hof van Eden. De mens leefde in volmaakte natuur, in volmaakte harmonie met hun partner. Er staat geschreven, ze waren naakt, maar ze schaamden zich niet. Er zit daar heel veel mee in, niet alleen de naaktheid. Nu, wij schamen ons voor elkaar, we zijn bang van elkaar, oorlogen. En hoe komt het kwaad binnen? De eerste mensen, onze ouders, hebben geloofd wat de tegenstander zei. God kan zeggen in twee woorden, geloof toch niet zeker dat God liefde is. Geloof toch zeker niet dat hij rechtvaardig is. Want je zou van die een boom moeten eten. Hij zou zijn als God. Nu, de gevolgen zien wij. Haat, nijd, jaloezie, oorlogen. De natuur is gebombardeerd. Maar... het blijft niet zo. Wat is er gebeurd? De Heer Jezus heeft 2000 jaar geleden de kracht van de boze kapot gemaakt. Hij is daar gestorven. Het is volmaakt. Je kunt dat bijvoorbeeld ernstig vergelijken. Oudere mensen hebben, weet je, je hebt dus de D-Day en de V-Day. D-Day, Bernard, u weet het, de D-Day, wat betekent dat? Moet ik er iets vragen aan Bernard ook, anders. D-Day, 6 juni 1944. De Decision Day. De geallieerden hebben de overstap kunnen doen in Europa. En wat is dan nog de volgende belangrijke datum? De V-Day, de Victory Day. Wel, de geallieerden hebben gewonnen. De Heer Jezus heeft de overwinning behaald, die day. En hij komt terug en hij zal vrede brengen. Peace, gerechtigheid. En daar kunnen we naar uitzien. Het lijden zal niet blijven. Het lijden gebruikt ook de Heer om ons sterker en sterker te maken. Niet leuk. Maar we hebben daar een lied gezongen. De man van smarten. De man van smarten. Mag ik het zeggen? Hij is echt de man van smarten. Hij woonde bij zijn vader in de heerlijkheid. Hij heeft alles opgenomen op zich. De vernedering, kruisiging, bespottiging. 6 uren heeft hij aan dat kruis gehangen om ons te redden van het lijden. En hij komt terug. Nu is hij bij de vader en hij heeft met Pinksteren zijn geest uitgezonden. Zijn geest die in ons hart moet wonen. En hij zegt, zie, ik ben met u tot het einde der tijden. Ik hoop dat ik jullie iets meegegeven heb. Geloven is niet alleen van het zin. Het zin is ook interessant, de natuur. Maar het is ons hart. Openen wij ons hart voor onze Heer. En hebben wij hem aangenomen als verlosser. Amen. Heer, dank u dat u ook in mijn hart hebt komen wonen. Dank ook, Heer, dat u mijn verlosser en mijn heiland bent. En dat u ook straks terugkomt. We eren, we loven en we danken u. Amen. Sorry, ik ben toch een klein beetje over mijn tijd gegaan, Thomas. Klein beetje. Heer.
Dank u wel, Gilbert, voor de boodschap. We gaan een laatste lied zingen. Regeer in mij. Het is uiteindelijk wat we terug beseffen. Vader, dank u wel voor de tijd die we hier samen hebben gehad, vader. Korte tijd samen, vader. Maar we zijn u zo daarvoor dankbaar. Dank u wel dat we hier echt kunnen samenkomen, vader. U bent onze God. En we hebben echt alle vertrouwen in u, vader. In wat dat u ook doet, vader. Help ons echt deze week verder. Om te blijven wandelen met u. Maar vooral om ook te zorgen voor de mensen rondom ons. Voor de mensen die in ons gezin zijn. De mensen op ons werk. De mensen die rondom ons wonen, vader. Dank u wel. Dank u wel voor wat dat u ook doet, vader. Dank u wel, vader. Amen.